Geliefde, de stof voor onze overdenking was het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 24. Ik lees u daarvan voor de versen 26 en 27. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover. Wel, die boven geschreven van de goede herder en de dwalende schapen. We letten in de eerste plaats op schapen zonder herder. In de tweede plaats op schapen en de onbekende herder. In de derde plaats op de onbekende schapen en de bekende herder. Van de goede herder en de dwalende schapen. Wij letten op schapen zonder herder. Schapen en de onbekende herder. En de onbekende schapen en de bekende herder. Vorige week hebben wij al een gedeelte, een behoorlijk gedeelte van dit schriftgedeelte, met elkaar overdacht. We hebben een ogenblik gelet op de schapen zonder herder. Hoe die Emmausgangers, tenminste in hun waarneming, herderloos geworden zijn. En hoe zij daardoor vervuld zijn, want al zijn ze ook dwalende schapen, zij behoren tot de schapen. En ze zijn met liefde aan de Heere Jezus Christus verbonden. We hebben gehoord hoe die onbekende herder erbij kwam en hun de vraag stelt, omdat hij het wil weten. Niets akeliger dan dat de mens opgesloten zit met zijn eigen gedachten en zijn eigen moeite en zijn eigen zorgen en vragen. Hij wil het weten, want hij wil ook naar boven laten komen, uit laten komen wat er aan scheelt. Waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen, heb je een dichtregel. Hij wil weten wat er aan scheelt. En dan, na hun eerste verbazing en min of meer verontwaardiging, dat die vreemde man, dat hij daar helemaal blijkbaar niets van weet, van al die dingen die er gebeurd zijn. Er zijn er wel meer vreemdelingen, maar heel Jeruzalem is er vol van. Ben je vandaag pas gekomen soms, man? Ze vonden het geen eens zo aangenaam, terwijl ze elkaar uit herinneringen allerlei dingen naar voren brachten. Maar dan gaan ze toch vertellen. Waar het hart vol van is, daar liep de mond van over, hebben wij gehoord. Je kan ook niet zeggen dat ze nu niet meer in hem geloven. Nee. Dat hij een profeet was. Dat hij krachtig in woorden voor God en al het volk was. Dat hebben ze vast geloofd. Dat geloven ze nog. Al is hij dood, ze hebben zich niet laten opdringen dat Jezus Christus een verleider is. Een kind des duivels. Een werker der ongerechtigheid. Dat nooit. Ze geloven zeker dat hij dan toch wel in de hemel bij God zal zijn nu. Al is hij dan gestorven. Want zoiets of datgene wat ze van hem gehoord hebben, hebben ze nog nooit gehoord. En dan gaan ze vertellen onze overpriesters enzovoort die dat allemaal gedaan hebben. En dan spreken ze ook hun hoop uit dat hij het was. Dat hadden ze zo gehoopt, dat hij was degene die Israël verlossen zou. We hebben gehoord hoe weinig oog ze hadden voor de priesterlijke bediening. Ja, in het geheel niet van de middelaar. Ze hadden veel gehoord uit zijn profetische bediening. Daar waren ze van ondersteboven geweest. Door aangeraakt. Maar die priesterlijke bediening, dat hij nou het lam was, dat de zonde ter wereld wegdraagt. Nee. Als ze maar een klein glimpje van de koninklijke waardigheid van hun meester ontdekten, dan werd het ideaal steeds feller gekleurd. Straks zal hij koning zijn. Straks zal hij Israël verlossen. Straks is het uit met de vreemde overheersers. Dan zal hij van zee tot zee regeren en alle volken aan ons onderwerpen. Dat hoopten ze. Ja. En kennelijk, dat is nou het eigenaardige. Kennelijk hebben ze toch diep in hun hart nog enig gevoel gehad dat er nog mogelijkheden waren. Want ze zeggen, ja, het is de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Dat maakt het des te vreemder, des te wonderlijker. Er is blijkbaar toch iets van dat die derde dag blijven hangen. Jezus had dat woordje derde dag en na drie dagen had hij verschillende keren gebruikt in zijn onderwijs. En hij had gewezen op Jona. En breek deze tempel. Ik zal hem in drie dagen opbouwen. En de profeten zeggen, na drie dagen zal hij levend maken. Zo hebben ze zonder dat ze daar nou over gingen praten met elkaar, hebben ze toch die drie dagen ergens nog diep in hun hart een zeker gevoel gehad van, ja, stel je nou voor, Lazarus had ook al drie dagen in het graf gelegen. Die is eruit gekomen. Op zijn bevel. Stel je voor, ja, je weet het maar niet. Maar de dagen zijn verstreken. En nu is het de derde dag. Ze zijn nog verontrust door sommige vrouwen die vertelden dat hij leeft. Die hebben engelen gezien. Maar ja, vrouwen. Wat moet je daar nou mee? Ja, dat is ook erg. Dat de discipelen ook in engere zin, de elf, hebben het niet geloofd. Hun woorden schenen als ijdel geklap. Zeggen, nou ja, maar dat je die vrouwen niet gelooft, dat is niet zo erg. Als je God maar gelooft, ja, maar dat kun je niet van elkaar scheiden. Die vrouwen, die hadden de boodschap van Gods wegen gehoord. En ze geloofden het niet. Wel kun je merken dat ze niet helemaal ongevoelig waren. Het heeft ze wel iets gedaan. Je hebt ons ontsteld. Je weet niet wat je hoort tegenwoordig. Een gezicht van engelen. Een boodschap dat hij leeft. Ja. Ja, we waren wel een beetje in de war ermee, maar ja. Zijn ook nog een paar van de apostelen naar het graf geweest om te kijken, maar inderdaad hoor, hij was er niet meer. Dat klopte wel met wat de vrouwen gezegd hebben. Dus die vrouwen die hebben dan toch niet alles gelogen kennelijk, mannen. Nee, nou, daar hebben ze zo niet over nagedacht. Ik heb verleden week gezegd dat ongeloof, dat is zo'n panzer om ons heen. Daar kom je niet doorheen. We zijn zo blind in de hemelse zaken. Als zijn wegen hoger zijn dan onze wegen en zijn gedachten dan onze gedachten, dan staat bij ons de wagen stil. Ze hebben dus ergens een bevestiging dat die vrouwen niet alles uit hun duim gezogen hebben, want het graf was inderdaad leeg. Zou dat andere dan allemaal gelogen zijn van die engelen en die boodschap? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Zou het allemaal gelogen zijn? Wat is de mens toch in ongeloof gevangen en verstrikt en verblind. Hij heeft geen inzicht, al zou hij nou, ja het is erg, maar al zou hij bij wijze van spreken de hele Bijbel uit zijn hoofd kennen. En het geloof ontbreekt. en het geheiligd verstand. Daar maakt hij helemaal niks mee klaar. Nee. Dan doet hij in natuurlijk en in het geestelijke leven de grootste fouten en blunders en leugens, brengt hij voort. Vandaar ook. Dat is onze eigen schuld, door even erbij gezegd. Dat is onze eigen schuld. Kijk, wat de Heere plant, dat heeft licht, zon nodig en alles, en warmte. Maar, ja, als wij, en die neiging hebben wij, om alles wat de Heere plant, wat de Heere geeft, is een profetische bediening, om, daar, om dat geen water te geven en om dat in het donker en noem maar op. Dat kan niet floreren. Dat is allemaal eigen schuld. Dit zijn twee kinderen van de Heere. Maar je kunt gerust zeggen, ze zitten door eigen schuld in het donker. En ze kunnen er ook niet uitkomen. Kijk het na in je eigen leven. Ik weet wel, deze dingen zijn geschied om zo tot lering. Het is niet gepast om met een beroep op de Emmausgangers bij wijze van spreken onze domheid en onze onverstandigheid en onze traagheid van hart te vergoeilijken. Ik denk altijd, dat is een verkeerd schriftgebruik. Het moet ons des te meer aansporen. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. En mij brengen tot de berg uw heiligheid. Maar het is toch maar zo, je kunt het in je eigen leven terugvinden. Je zegt, ja, wat is een mens toch blind. Wat is er toch alles toegesloten voor hem? Wat leeft hij bij het zichtbaar, bij het tastbaar? En het is alleen de genade. En door het geloof, als wij zijn lof zelfs in de nacht mogen zingen, dat we hem verwachten. Want dat wordt ook bij ons niet gevonden. Hem zagen ze niet. Daar komt het uiteindelijk op neer. Ze hebben wel het een en ander gezien, maar hem niet. En nou komen we aan de woorden die ons zijn voorgelezen. Ik heb enkele dingetjes herhaald. Nou gaat het over de onbekende schapen en de bekende herder. Wat gaat de herder zeggen? Want ik moet erbij zeggen, wat is die herder goed en goeddoende. Wat is zijn liefde groot en zijn geduld met de Emmausgangers en met ons. Hij geeft het niet zomaar op. Hij geeft het nooit op. Ik zal niet laten varen het werk mijner handen. Hij is de knecht van God. Hij heeft betaald. En nu zal het welbehagen van God, van de Heere, door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Wat is dat dierbaar? De opgestane Heere en Heiland, die deelt in de volle zegen van God, de smarten des doods ontbonden. Dat hij nou zijn schreden richt, toen en nu, tot de verloren schapen. Dat hij nu niet meer gepijnigd en belast is met de straf, de schuld en de godsverlating. Maar dat hij nu in die voldoening mag ademhalen en dat hij nu zijn voldoening daarin heeft om die dwalende schapen terecht te brengen. Wat is dat groot. Wat kan een zondaar dan blij zijn, ja het klinkt een beetje gek, maar blij zijn met en voor die Heere Jezus Christus. Wat ligt er toch in de kerk iets verklaard van die oud-testamentische psalm? Zo mogen de koning eeuwig leven. Dit elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Sheba geven. Hem zegenen, dag bij dag, want hij is gelukkig. Hij is eruit, hij is er doorheen. En hij leeft. En nu zijn de schapen vaak zwart en onder de modder en blind. En toch, hij schaamt zich niet om hen als broeders te behandelen. Om de zorg op zich te nemen. U zegt ja, maar toen was hij nog op de aarde. Nou niet meer. Nee, maar nu komt hij ook op de aarde. Nou komt hij in zijn heilig evangelie. Komt hij ook tot ons. Tot de dwalende schapen. En hij komt met zijn genade, geest en majesteit. En dan gaat hij tot ze zeggen. Hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daar heb ik al iets van gezegd, tweede week, dat woordje oog. Oog. Daar ligt die waarachtige deelname in. Die vriendelijke terechtwijzing en tegelijk die verbazing. Mensen toch. Vergeef me dat ik het nog een keer ophaal. Mensen toch. Onverstandige en trage van hart. Onverstand, dat is niet alleen dat je zegt, ja, die man heeft zo weinig verstand. Maar onverstand is dat je tegen alles in zo dwaas doet. Iemand kan zijn gewone verstand hebben en dat hij iets doet dat een ander moet zeggen. Joh, hoe kun je het toch zo onverstandig doen? Je had je verstand moeten gebruiken. Zo op die manier, weet je wel, zo kun je dat tegen elkaar zeggen. Je hebt toch je verstand van de Heere gekregen? Nou, in dat woordje onverstandige, daar wil de meeste niet mee zeggen minder begaafden. Die niet zo goed bij hun verstand waren. Maar de Heere wil ermee zeggen. Jullie hebben tegen alles in. Ik had het u gezegd. Je hebt de schrift, het profetische woord. Maar je hebt zo onverstandig gehandeld. Dan moet je eens nagaan. Zij dachten, wat is dat voor een onbekende man? En nou opeens zal gaan blijken dat zij onbekenden zijn. Onbekenden in Jeruzalem. Onbekenden in de dingen van Jezus, de zaligmaker, de hoge priester, onbekend. Het wordt omgedraaid. Hun woorden zijn, gij een vreemdeling alleen te Jeruzalem. Nou komt hij, o onverstandige. En tragen van hart. Ja, nou worden zij die onbekende mensen. Nou worden zij eigenlijk die vreemde mensen. Die kortzichtige mensen. Die dwaze mensen. Dat doet nou de Heere. Ja, als mensen het zeggen, valt het niet altijd mee. Maar de Heere doet het. Bij de Heere zit er niet in tegelijk dat geniepige wat er bij een mens vaak in zit. Daar komt vlees bij, zonde bij.
Hij doet het vaak zo graag.
Een ander een met verkopen. Een ander een douw geven. Maar zo is bij de Heer niet. Bij hem is het allemaal zo zuiver en zo puur. Het komt zo regelrecht uit zijn middelaarshart naar voren. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Ik een vreemde? Zou het niet andersom kunnen zijn? Dat jullie de vreemdelingen zijn in Jeruzalem. En dat ik eigenlijk de gekende ben. En de bekende, de herder. Die voor de ogen geschilderd wordt in het Oude Testament. Onverstandig en traag van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wat geloof je dan wel? Zondaren. Zondaressen. Wel, ik geloof dat hij gekruisigd is. Ik geloof dat hij begraven is. Ik geloof dat hij dood is. Dat merk je toch? Dat zie je toch? Zondaren. Wat geloof je dan wel? Als je zo traag bent van hart, dat wil zeggen, het is zo'n taaie massa. Het is zo moeilijk te vormen. Het is allemaal zo onbevattelijk. We staan er niet voor open. We staan er niet voor open. Wat geloof je dan wel? Laat maar eerlijk zeggen. Trouwens, we hoeven niks te zeggen. We weten het wel. Ik geloof eigenlijk mezelf. Is dat echt waar? Ja. Moedertje dat daar zit te huilen, eigenlijk, je gelooft in jezelf. Vader, die daar zit te huilen, je gelooft in jezelf. Aangevochten jongeling en jonge dochter, die er niet doorheen zit, die zo onverschillig soms je eigen voelt misschien. Dat je denkt, ik weet het niet meer. Je gelooft jezelf. Dat is het dichtste bij.
Dat is het dichtste bij.
Je hebt toch met je eigen te maken. Met je zonde, met je afwijkingen, met die onzalige fontein. Al die gedachten, die boze gedachten, die verkeerde gedachten die in je opkomen, die onreine gedachten, onheilige gedachten, opstandige gedachten en noem maar op. Je gelooft eigenlijk in jezelf. Dat vinden wij het beste geloof. Want die je zegt, ben jezelf. Dat ben ik. Waar ik kijk, waar ik ook zie of tast, ik kom overal mezelf tegen. Dat is realiteit. Realiteit is een graf met een steen erop. Realiteit is zonde. Realiteit is een gevoel van onvrede en onrust. Want de zonde geeft geen rust en het ongeloof geeft geen blijdschap. Allemaal realiteit. Realiteit dat je alles voor je ogen uit handen ziet lopen en te gronden gaat. Realiteit dat het nooit meer goed kan komen. Er is wat kapot en het kan niet meer goed komen. Soms als je het zelf mag zien, dan zou je het een ander willen inschreven, omdat je voelt, het is zo'n geheim. Maar ja, de andere dag ben je zelf weer precies eender bezig. Maar als je er doorheen ziet, dan zeg je, o, zondaar, zondares, het is toch een geheim. We hebben het niet in de gaten. We geloven onszelf.
We geloven onze afmakingen. We geloven onze zonden. We geloven de onvergeeflijkheid misschien van onze zonden. We geloven in onze opstandigheid. Dat is werkelijkheid. Maar nou de schrift. Dat dierbare woord van God, dat zegt, kom. Laat ons samen richten. Dat woord dat zegt, ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Dat woord dat altijd zegt, ik ben het. God in Christus. Dat woord dat onze nood en dood niet heeft weggeschoven, maar zo serieus neemt dat God zelf een slachtoffer heeft gegeven. Een borg en een middelaar om in mijn nood te leven en te sterven. Weg te dragen in zijn lichaam aan het hout. Ik zei, als je het zelf mag zien, dan zou je het in de vorm van een drank in willen gieten. In alle monden. En zeggen, kom tot de werkelijkheid. Onverstandiger en trager van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wat geloof je dan wel? Maar het is toch eigenlijk gek om tegen alles in te geloven. Ja, dat is zeker gek. Dat is Gods werk. En toch is dat het geloof. Kijk, je voelt wel aan. Ik heb het al meer gezegd. We hebben alles mee om in ons eigen te geloven. Want dat zijn we zelf. Om de dood te geloven, die zie je om je heen. Wij zitten hier nou allemaal gezond bij elkaar. Of ten dele gezond, maar in ieder geval, we zitten hier nog. Maar je weet, ja, dan valt hier een gat en dan valt daar een gat. En wij allen vallen af als een blad. Allemaal. De een leeft wat langer dan de ander. Maar uiteindelijk, dan zeg je wel eens, ja, voor mens is het een hele tijd. Of dat je nou 40 bent of 70. Maar voor je er erg in hebt, ben je ook 70. Heb je 30 jaar langer geleefd dan die buurman misschien, maar waar is het gebleven? Dat is realiteit. Dat geloven we wel. De begrafenis, dat is realiteit. De steen die erop gaat, dat is ook realiteit. Maar nou zegt Jezus Christus, ik schep. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Schrijf. Ik maak alle dingen nieuw. Dat is niet het echte. Dat is niet het blijvende. Dat is het niet. Dat graf, die dood, die zonde, die schuld. Hoor, o dochter, en zie. Neig uw oor, vergeet toch je volk en je vaders huis, waar je geboren en getogen bent. En geloof mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Om te aanmerken de dingen die we niet zien, want de dingen die we zien, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die we niet zien, zijn eeuwig. Misschien ga je graag naar het graf. Heb ik ook vaak gedaan als jongen. Plekje uitgezocht onder een of andere boom voor mijn eigen. En nog kun je wel eens op het kerkhof zijn. Maar niet zo alsof je daar nou in moet geloven. Nee, al zijn er miljoenen mensen die daarin geloven. Jij
zondaar die buigt voor het woord. Wees niet zo onverstandig en traag vooruit. Jij hoeft er niet in te geloven. Als jij gaat kijken, dan zeg je, het ziet er netjes uit. Het is gedaan nadat ik besteld had, het graf, de steen. Maar je loopt daar niet, je hoeft daar niet zo melancholisch te lopen. Dat je daar nou in gelooft. Ik geloof de wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. O onverstandigen en tragen van hart. Nou komt de meester eraan te pas. Gelukkig maar. Dit is de inhoud van het geloof. Het woord, de profeten, die gesproken hebben van het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna volgen. Dit hebben de profeten gesproken, altijd maar door, van die grote ruil dat God het voor het verlorene wat verloren is opgenomen heeft. En zijn eigen zoon gegeven heeft in hun plaats. Het offer. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? De Heere wijst op de schriften. Weet je. Hier valt de nadruk op Gods eigen werk. Kijk, het hoort erbij hoor, dat zeg ik erbij. Maar weet je, wij zijn zo gauw genegen om andere klemtonen te leggen. Hij zegt, moest de Christus niet al zo lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Uit het woord gaat hij dat aantonen. En weet je hoe wij het nou zouden doen? Als je nou eens naar je eigen kijkt en je ziet wat een vloek en doemwaardig schepsel dat je bent. Dan zou je ook kunnen begrijpen dat Christus tot in de dood en in de vervloeking. Je hoeft alleen maar naar je eigen te kijken, dan zou je al moeten weten dat er iemand voor je moet sterven. Zijn maar onze zonden. Zo zou mens praten. En dat zou ongetwijfeld aan de orde gekomen zijn hoor. In het onderwijs van de Heer Jezus. Maar toch, let nou eens op. Dat moet de lijden. En zo in de heerlijkheid ingaan. Dat wordt van bovenaf benadrukt, vastgesteld, niet van beneden uit. Niet van beneden uit. Oh, nou begrijp ik het. Ja, ik ben een zondaar. En dan moet er iemand voor mij sterven. Zo wijs zijn wij niet. Maar nou komt het van bovenuit. Gods openbaring. Moest de Christus. God de Vader heeft zich een lam ten brandoffer voorzien. Isaac begreep het ook niet. Eerst niet. Wij begrijpen het ook niet. Wij kunnen niet van beneden uit tot Christus komen. Via onze ellende. Maar God is in Christus gekomen. En hij heeft zijn goddelijk welbehagen en besluit geopenbaard. Het is in de schrift verklaard. Nou hoort de zonde daar in zoverre natuurlijk bij. Want waren er geen zonden, dan was er ook geen offer nodig. Dat verstaat u wel. Maar kijk, het is niet afhankelijk van onze zondekennis. Want alle mensen die zijn van nature nog zo braaf en heilig in eigen oog. Dat vinden ze niet nodig. Dat Jezus Christus daar van God en mensen verlaten moest lijden en sterven. Wie vindt dat nou nodig? Van beneden uit. Maar nou valt de nadruk op het van bovenuit. Van God uit. God wilde het zo.
Gij zijt mijn knecht die ik uitverkoren heb, die ik ondersteun, om de verloren stammen terug te brengen, om een licht te zijn voor de heidenen. Wie is blind als die knecht en doof als de bode die ik zend? Al zo verdorven is zijn gelaat, dat een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Dat moest omdat God het wilde.
Het is niet aan de verkeerde kant beginnen. Niet denken, ja, maar ja, zie je maar naar je eigen kijkt, dan weet je, nee, dan weet je niks. Als je naar je eigen kijkt. Dan kom je niet op de ontdekking van het lam. Maar het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. God heeft gedaan. En in die goddelijke raadslag, in dat goddelijk werk, worden zondaren nu ingeleid. Nou, worden ze ingeleid? Ze komen er vanzelf wel achter, zou je zeggen, door de invloed van het onderwijs van Jezus. En wij mogen zeggen van de Heilige Geest en van de verkondiging, dat in dat goddelijk moeten, daar is nou die duistere achtergrond van mijn zonde, mijn ongerechtigheden, mijn overtreding. Maar altijd zo, daar valt de klemtoon niet op, maar de klemtoon valt daarop. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij. En zijn verblijf, dat doet God. Wat zit de mens toch vol met aanknopingspunten in de mens? Hij zoekt altijd een aanknopingspunt in de mens. Hij zoekt altijd een fundering in de mens. Maar de schrift spreekt over het moeten van God, van zijn eeuwige raad en van zijn welbehagen. Dat moet volvoerd worden. En zo gaat hij in de heerlijkheid in. Tarwegraan dat in de aarde valt en sterft en zo vrucht draagt. Door de dood naar het leven heen. Door het verlies naar de winst. Zo zal hij een nieuwe heerlijkheid krijgen. Een nieuwe. Als middelaar. Als ook waarachtig en rechtvaardig mens zal hij verheerlijk worden en gekroond. Door de Vader met de naam boven alle naam. Nou blijkt dat die schapen die dachten dat ze alles zo goed wisten en geloofden wat ze zagen, dat die er niets van weten. Dat zij onbekenden waren in plaats van deze man die hiernaast ze loopt. Hij begint van Mozes, uit de Pentateuch, de Torah. Daar begint hij uit te vertellen. Hij legt het hun uit. Ja, dat moet iets buitengewoons geweest zijn, als de auteur zijn eigen werk verklaart. Wat kan hij vertellen van de offers? Van paradijs af aan, en van de ark, en van de ceremonieën en de wassingen en de reiniging, en bloed, en van de bokken en de stier, van al dat bloed dat gestroomd is van de tempelberg. Wat kan hij vertellen van die profeten? Die het gezegd hebben van die weg van de vernedering, die weg van de ontlediging. Wat kan hij uit de voortypes, wat kan hij eruit verklaren, die door de druk en de nood heen zijn gered? Van Jozef en Mozes en David en noem maar op. Hij begint bij Mozes, bij het begin en bij al de profeten. Hij legt het hun uit. Hij zegt, zie je niet dat dat zo vervuld moest worden? Heb je toch wel gelezen? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Weet je toch wel? Je weet het toch, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien.
Hij legt het toen uit. Ze hebben zo'n goed onderwijs gehad dat zijn ze nooit vergeten. Ze hebben opeens geweten voor goed en voor altijd dat het Oude Testament, zoals Luther zegt, de wieg is waarin Christus ligt. Hebben ze geweten. Teksten zijn er hun verklaard op een eenvoudige en ontzettend duidelijke wijze. Hetgeen van hem geschreven was. Ja, mannen. Ja, je leest de schrift vaak anders, hè. Je leest vaak, probeer te lezen of er voor jouw geval nog een oplossing is. Of dat er nog raad is. En dan denk je, zou die man in het Oude Testament, zou dat nou zo'n man geweest zijn als ik? Kan ik me niet indenken, hoor. Zou dat zo zondaar zijn geweest? Maar hij legt de schriften uit wat er van hem geschreven staat. Dat is nou de oplossing voor alle problemen. Voor alle vragen. Als je met je eigen er niet meer uitkomt. En je bent in jezelf zo'n onrein, walgelijk schepsel. Kijk dan eens wat er van hem geschreven staat. Van het lam. Van de borg, van de middelaar. Van de knecht van God. Van de waarachtige mens, rechtvaardig en God in één persoon. Van hem. Als je dat mag lezen, wat er van hem geschreven staat. Dan kan het wel zo worden dat je zegt, oh nou begrijp ik het niet meer, maar ik begrijp één ding wel. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Het gaat om hem. Wat er van mij terecht komt, dat zal hij wel weten, want het gaat om hem. Hij doet het. Hoe het ook mogen zijn en welke ramp me mogen doen beven. Heren, ik ben maar een bang en armzalig schepsel. Maar u leeft. Het gaat om u. Trouwe heren. Trouwe herder. Draag mij erdoor. Ook door het dal van de schaduwen des doods. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Hier is die bezig met het woord. Met de Christus der schriften. Onbekende schapen, ben je dan zo blind? Ja, zeggen ze. Zo blind. Maar ze zeggen ook met de apostel Paulus. Die ook in onze harten geschenen heeft om te geven. Verlichting der kennis. Verlicht de ogen des verstands. In het aangezicht van Jezus Christus. De tijd vliegt om. Voorbij. Daar komen ze bij Emmers. En de Heer, die maakt zich gereed om verder te gaan. Wij zouden zeggen, doet zijn jas, mantel dicht. En houdt op met spreken. En wil afscheid nemen. Maar, nou blijkt. Wat het onderwijs heeft gedaan. De Heere Jezus die neemt de proef eens op de som. De goede herder. Hoe zou het nou met de schapen zijn? Zouden ze nou echt blij zijn met het woord? Met de Christus der schriften? Of zouden ze nou nog blijven steken bij die stenen en bij dat graf en bij dit en bij dat? Hoe zou het zijn? Hij weet het wel, maar hij wil het eruit laten komen. Nou, dan ga ik maar eens verder, mannen. Maar ze schrikken ervan. Nee, ze dwongen hem. Blijf met ons, want het is bij de avond. Ze dwongen hem, dat wil zeggen, ze zetten er kracht bij. Misschien hebben ze hem wel letterlijk bij de arm gepakt en gezegd. Nee, toe man, het wordt donker. Het wordt donker een avond, ja. Je kan zeggen, ze
zou er niet ook een stukje eigenbelang bij gezeten hebben? Nou, in zoverre, ze wilden nog wel wat horen. Ze kwamen niet uitgeluisterd. Dat komt er natuurlijk ook bij. Maar ze denken bij zichzelf, wat moeten we nou zeggen? Nou, ik kan nou toch niet alleen op straat blijven. De duisternis valt in. En dan een man die hun het woord verklaard heeft. Ze dwingen hem. Ze zijn zo vindingrijk, ze weten van alles bij te brengen dat hij toch nog maar... Nee, ga maar mee. Nou, goed dan. Goed, dan ga ik nog maar even mee. Om met hen te blijven. Met hen te verblijven. Na zijn lichamelijke tegenwoordigheid zal hij straks weggaan uit hun gezicht. Maar met zijn genade, geest en majesteit blijft hij eeuwig. En met zijn onderwijs blijft hij eeuwig. Ze hebben inmiddels, een paar woorden nog, dan gaan we naar huis hoor. Hebben ze zo'n hoge dunk gekregen van die man. En zo'n lage dunk van zichzelf en van hun inzicht en van hun geloof. Wat ze tot op heden beoefend hadden. Dat ze zeggen, wilt u maar beginnen? Wilt u maar de gastheer zijn? Nou, dat was een hele eer hoor. Je eigen huis. We veronderstellen dat het hun eigen huis was. Je eigen huis. Zou u hun brengen het brood op tafel? Maar... Ja hoor, en daar zit hij aan. En hij neemt het brood en hij zegent het. Hij dankt en prijst God voor het brood. Hij heeft ervoor betaald. Eenmaal weigerde die om van stenen brood te maken. Nu mag hij het brood vrijelijk nemen en breken en uitdelen. Het is verdiend. Er is een dure prijs voor betaald. En hij zegent het. Ja, dit is geen bediening van het avondmaal zozeer. Maar ja, het is toch een avondmaal. Het is toch een avondmaal. Hij zegent het. En hij breekt het. En hij gaf het een... Het is alsof hij nog wil prediken in zijn eenvoudige handelingen. Mannen. Het brood kan pas gedeeld worden als het gebroken is. Dat is de gewoonte. Mannen, zo is het nou in het koninkrijk ook. Ik ben gebroken. Vanwege de dochter mijns volks. Gebroken. En zo ben ik geworden tot een levende spijze. Voor uw hongerige zielen. Zo is het met mensen ook. Zo is het ook in dat koninkrijk. Wij gaan als ongebroken mensen onze weg met ons hoofd in de lucht. We willen niks hebben. We willen niks meemaken. Natuurlijk niet. Nou komt de nood vaak door onze eigen schuld. Er breekt wat in ons leven. We krijgen een knak die we niet te boven komen. Zo zegt de Heer, gebruik ik u nu. Zo gebruik ik u, vader, moeder, man, vrouw. Zoals je daar nou als een gebroken mens zit. Ach, wat is dat alles wonderlijk. Hij heeft zich laten breken. En hij breekt ons ook vaak. Om zo dienstbaar te zijn. Om zo een woord ter rechte tijd misschien te kunnen spreken. Met een medemens. Om zoiets uit te laten komen van de schriften. Wat God heeft gesproken. Terwijl ze daar zitten te eten, gaan opeens hun ogen open. Ze waren verblind door ongeloof. Ze waren verblind door onkennis en onkunde. Onverstand, traagheid. En de Heere hield hun ogen zo dat ze hem niet herkenden. En daar opeens te zien ze het. Het is hem. De bekende. De bekende herder. Het is de bekende herder. En voor ze overeind kunnen komen. Voor ze kunnen lachen of huilen of wat ook of hem omhelzen. Hij is weg. Ze zien hem niet meer. Het is een toegift. Het is niet de hoofdzaak. Wij maken er een hoofdzaak van. Van zo'n openbaring. Maar die andere openbaring, dat is de hoofdzaak. De Christus der Schriften. Je zou zeggen, nou, omdat Jezus nou toch nog even op aarde is, 40 dagen, weet je wel. En omdat dit de beginnelingen waren van de oogst. Daarom laat de Heer Jezus ze ook nog even zien dat hij het zelf is. Een soort toegift. Maar niet als gewoonte. Nee, dat doet de Heer 40 dagen. Want zij zullen leven door het geloof. Door het profetische woord. De welke gij niet gezien en nochtans geloofd hebt. Wat blij zijn ze. Hij is weg. Maar hun harten branden al onderweg. Toen hij tot hen sprak, dat zegt. Daarom gaan ze terug. Wel maar een uurtje of anderhalf of twee uur lopen. Kilometer of 10, 11. Dan gaan ze. Want ja. Ze willen het ook graag. Aan die andere schapen. Die dwalende schapen vertellen. De Heere is waarlijk opgestaan. Wat zijn wij toch armzalig. Ja, ik weet wel, ze hoeven er niet mee naar de hoge priesters en naar allerlei mensen. Maar ze weten, daar zitten nog wat zwervers. Die zitten daar bij elkaar. Ze weten niet dat de herder hen al voor geweest is. Maar goed, de liefde is mededeelzaam. We gaan gelijk terug. Ze steken die paar broodjes in hun zak, die eten ze onderweg wel op voor de honger en tegen de misselijkheid en ze gaan gauw terug naar Jeruzalem. Daar zullen ze, de Heer is waarlijk opgestaan. Nou ja, ik weet het is geen hemel op aarde, dat kan niet. En we zijn uit de aarde aard, maar het zou wel een begeerenswaardige zaak zijn als we met elkaar net zo lang zouden mogen kunnen roepen, de Heer is waarlijk opgestaan totdat we in de hemel waren. Verlost van alles. Maar ja, we zijn hier op de aarde en wij moeten de loopbaan lopen. En we zijn echte vroeters in de aarde, dat zijn we nou. Maar, het is zeker en gewis, al is het dan hier ten dele, toch mogen die armen elkaar hier al toeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. Je zou het eigenlijk ook op de grafsteen kunnen zetten. De Heere is waarlijk opgestaan, want... Dan zit het met u wel goed, omdat hij leeft. Amen.